Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
In het ruim van een vrachtwagen staat één enkel schilderij. Het is verpakt in een laag foam en dan een laag plastic en dan ook nog een laag vloeipapier. Voor de stevigheid zijn houten latten aangebracht die maar liefst 48 uur de tijd hebben gekregen om op de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad te komen. De vrachtwagen vertrekt vanaf het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het vervoersbedrijf loopt liever niet te koop met wat ze precies vervoeren. Ze vervoeren een werk van de wereldberoemde schilder Wassily Kandinsky. Geschatte waarde tussen de 40 en 60 miljoen euro.
Even verderop loop ik, dwars door de Jordaan, richting het ambassadehotel. Daar worden vaak schrijvers over een nieuw boek geïnterviewd. En nu is er een persconferentie die niet over een boek gaat, maar over deze Kandinsky in die vrachtwagen. Ik heb er zin in, want rond dat schilderij speelt al bijna 10 jaar een zaak die ik gevolgd heb voor de krant. En zo meteen zal ik dan eindelijk de mensen zien die het schilderij na een ware slag eindelijk in hun bezit hebben gekregen.
Ze zijn een dag eerder al op Schiphol geland. Francesca en Rob Leeuwenstein. Twee Amerikaanse 70ers. Ze hadden vertraging, want er was een sneeuwstorm bij vertrek. Vanochtend hadden ze eerst een ontmoeting met de wethouder van cultuur, Toria Meliani, en met de directeur van het Amsterdam Stedelijk Museum. Nu spoeden ook zij zich naar het ambassadehotel. De wethouder en de museumdirecteur, die zijn achtergebleven in het Stedelijk. Want die persconferentie, dat wordt niet hun feestje.
Ik loop naar binnen. Het hotel heeft precies dat vergane glorieachtige dat past bij beroemde oude schrijvers die de stad komen bezoeken. In een beetje muffige ruimte vol boekenkasten staat een tafel klaar met een paar microfoons. In de hoek een leeg schildersezel.
En wat dacht je toen?
Zou daar nou die Kandinsky komen te staan?
Rob en Francesca stappen de taxi uit. Aan hun zijde een Canadees. Wijkende haarlijn, strak in het pak en een rechte houding. Zijn naam is James Palmer. Met zijn bedrijf Mondex zorgt hij ervoor dat door de nazi's geroofde kunst terugkomt bij de erfgenamen. Wanneer het hem lukt een kunstwerk ook daadwerkelijk terug te krijgen, ontvangt hij een percentage van de verkoopprijs.
Ik neem plaats tussen een handjevol andere journalisten. Naast een van de boekenkasten ontwaar ik iets dat de vorm heeft van een schilderij. Ingepakt met karton en tape. Ik schat dat het exacte afmeting heeft van het kunstwerk waarvoor we hier zijn. Ik kijk naar de deur, maar de nieuwe eigenaars zijn nog niet in zicht. Wel komt er een man binnen met een schaar die op zijn gemak het pakket begint uit te pakken. Het blijkt een foto van het schilderij te zijn. Een beetje knullig op hardboard geplakt. De teleurstelling is voelbaar. Vermengd ook met een soort schaamte om die opgewonden verwachting van net even daarvoor.
Terwijl Rob en Francesca het hotel binnenlopen, rijdt de vrachtwagen met de echte Kandinsky de stad uit. Bestemming? Voor ons onbekend. Dit is Hier hing een schilderij. Een podcast van NRC over één enkel schilderij dat een raam blijkt op het bezwaarde geweten van Nederland rondom de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Pieter van Os is schrijver en journalist voor NRC. Hij schrijft al jaren over kunst, over bedrog op de kunstmarkt en over roofkunst.
Samen met podcastmaker Emmy Colau reconstrueer ik deze controversiële zaak.
Alle musea hebben roofkunst. Allemaal.
Er is iets onrechtvaardigs wat rechtgezet moet worden.
Maar hier is eigenlijk helemaal geen sprake van roofkunst.
De wijze waarop overheden proberen te houden wat ze hebben, dat vind ik iets onrechtvaardigs.
Ik heb tot de dag van vandaag de 100% overtuiging, dus niet 99, maar 100% overtuiging dat die beslissing juist was.
Definitely fell into the wrong hands. That's a serious red flag.
Als je me zou vragen, denk je dat de erven van Bob Stoker recht hebben op deze roofkunst? Dan denk ik, god wat wonderlijk, je roofkunst wordt misschien wel weer voor de tweede keer geroofd.
Aflevering 1. I love art. Oké, Pieter, laten we beginnen met de feiten. Roofkunst.
Ja, roofkunst. Nou, ik heb al heel veel geschreven over roofkunst. En toch telkens als ik het even snel aan iemand wil vertellen. Of als ik in een café sta en het woord valt. En ik doe mijn best om er iets over te vertellen. Dat dan toch heel veel vragen blijven hangen. Het is kennelijk een woord dat niet voor iedereen even duidelijk is wat het betekent. Dus laat ik het proberen zo simpel mogelijk te zeggen. De nazi's, de Duitsers, besloten heel veel kunst te jatten. Op verschillende manieren deden ze dat. En het is ook zo dat er liefhebbers waren. Vooral de top van Nazi-Duitsland was zeer geïnteresseerd in kunst. Adolf Hitler wilde een museum bouwen in Linz. En die was op zoek naar van alles dat daar moest hangen. Maar zijn baas van de Luftwaffe, Hermann Göring, was bijkans een nog grotere liefhebber. En die wilde dus vaak ergens eerder zijn dan waar Adolf Hitler kwam. Göring kwam ook zelf vaak in hoogste eigen persoon. Anders dan Adolf Hitler, die daar zijn mensen voor had.
Bijna alsof ze een soort competitie voerden.
Ja, zeker. Ja, zij voerden een competitie. En het is best een interessante vraag wie verder is gekomen. He, wie als het ware een mooiere collectie had in 1944-45, in het voorjaar van 45.
Maar het komt erop neer, ze hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de nazi's duizenden werken uit allerlei landen van Europa geroofd.
Ja, en veel daarvan, heel veel, is door de geallieerden weer teruggebracht naar de landen van herkomst. Niet naar de personen bij wie ze gejat waren, maar bij die landen.
In de kelder van het Rijksmuseum te Amsterdam staan ongeveer 2700 schilderijen, welke in de bezettingstijd naar Duitsland zijn gevoerd en in gevolge de restitutiebepalingen onlangs door de geallieerde autoriteiten naar Nederland zijn teruggegeven. Er zijn schilderijen onder van beroemde meesters als Van Dijk, Jan Steen en Rembrandt. Men heeft hiervan een expositie ingericht met de bedoeling dat de voormalige eigenaren hun eventuele eigendommen kunnen herkennen. Indien zij kunnen aantonen dat het betrokken voorwerp inderdaad door de Duitsers geroofd is, zal het hun worden teruggegeven.
Nou, dat teruggeven, dat bleek dus nog niet zo makkelijk. Want probeer maar eens als holocaust-overlever. Dus dan ben je dus teruggekeerd uit een concentratiekamp of je hebt jarenlang in de onderduik gezeten. En dan zie je jouw schilderij, dat ooit eens boven je bank heeft gehangen en dat dus weggehaald is door de nazi's nadat je huis is ontruimd of misschien wel door een of andere kwaadwillende buurman. En dan moet jij dus gaan aantonen dat dat schilderij van jou is. Terwijl in die tijd niet iedereen een camera voor handen had. Dus dat was allemaal niet zo heel makkelijk.
Zeker niet. En overheden hebben zich dat later eigenlijk heel goed gerealiseerd. En meer dan 50 jaar na de oorlog komen een groot aantal landen bij elkaar in Amerika en besluiten ze daar met elkaar dat de procedure makkelijker moet. Overheden moeten zich ook ruimhartiger opstellen als iemand zich meldt en zegt dat schilderij dat was van mij.
Ja, en dat is vastgelegd in de Washington Principles, zoals die zijn gaan heten. Maar nu zijn we weer 20 jaar later en zitten die museumcollecties nog altijd vol met werken die van verdachte herkomst zijn.
En elke keer zijn er weer controverses. Maar nu, deze podcast. Pieter, waarom is deze zaak nou voor jou zo extra interessant?
Ja, nou dat is soms moeilijk hè, om bij jezelf na te gaan hoe een fascinatie is ontstaan. Maar ik denk dat in dit geval het wel makkelijker is dan in veel andere gevallen, omdat de feiten al tamelijk spectaculair zijn.
Oké, kom maar op.
Op 9 oktober 1940 komt er op de veiling in Amsterdam het schilderij Beeld met Huizen. Het schilderij van Wassily Kandinsky. Dat schilderij was van een Joodse familie. En het stedelijk koopt het daar voor het bedrag van 167 gulden. Dat is hetzelfde schilderij dat nu dus tussen de 40 tot 60 miljoen euro waard is als het op de veiling zal komen. En nu wordt het echt interessant, de commissie die we in Nederland hebben ingesteld om zaken van roofkunst tot een oplossing te brengen, die hebben geadviseerd dit schilderij gewoon te laten hangen waar het hing, in het Stedelijk Museum. Die concludeerde dat dat werk niet terug hoefde naar de eigenaar uit 1940, of de erven van die eigenaar. En toch heeft de overheid het nu na jarenlang touwtrekken teruggegeven. Ja, of weggegeven. En dat is wat mij zo ongelooflijk fascineert. Is dit schilderij nu teruggegeven of weggegeven? En als het nou al is weggegeven, als we tot die conclusie komen, stel, dan wil je natuurlijk weten, ja, waarom dan eigenlijk?
Laten we beginnen bij het einde. In plaats van bij het begin. Terug naar die persconferentie. Want daar gebeurde wat bijzonders.
Can I sit here? If you want. So, this is Rob Lewinstein. Rob, this is members of the media that you can introduce yourselves. You're welcome to. And Rob, they'll probably want to ask you some questions.
Rob en Francesca Lewinstein komen de ruimte binnen met hun belangenbehartiger James Palmer.
So we have until 1 o'clock. And I'm sorry that we got here late. So we have 35 minutes. Okay. So.
Okay, 35 minuten krijgen we.
Please feel free to ask. And if we think they're too sensitive, we may interrupt.
James Palmer gedraagt zich als een vriendelijke, maar resolute, misschien zelfs strenge vader. Hij verzoekt de fotografen geen foto's te nemen van Rob en Francesca. Dat willen ze niet. Naast me zit Hanneloes Pen, journalist van het Parool. Daar straks vertelde ze me al dat ze eens te maken heeft gehad met Palmer.
En misschien allemaal op strenge voorwaarden van Palmer, kan ik je vertellen.
Ja.
Je heeft het totaal onder controle.
Where would you like to sit, Francesca and Rob? We're also one of the Lewinstein family and members. They both flew in from the United States. And there were interesting challenges with the snowstorms and all these logistics. But we made it. We're used to obstacles.
Ze zijn gewend aan obstakels. En het is waar. Deze broer, zus en een vertegenwoordigers die daar aan de andere kant van de tafel zitten, die hebben een lange weg afgelegd om een schilderij in hun bezit te krijgen dat miljoenen waard is. En nu is dat gelukt. Reden voor een feestje, zou je denken. Rob is blij.
We were lucky enough to see the painting. They had it all set up for us. And it just very beautiful. Everybody got to see it. It was really very beautiful to be able to stand there and look at it from different angles.
Het schilderij heeft jaren in het stedelijk gehangen, maar pas deze ochtend zagen Rob en Francesca hun schilderij in het echt.
And I'd never gotten to see that before, you know, like when it was hanging in the stedelijk, so it was nice.
Mm-hmm. You were aware of the artist Kandinsky and work.
Oh, sure.
It was not a new
No, I'd heard of him many times. I just didn't know we were involved with him. You know, my aunt and my father were kind of secretive, and they knew about all these things they were looking for, but they didn't bother to tell us about it.
De vader van Rob en Francesca had dus nooit met hen gesproken over het bestaan van die Kandinsky, die ze nu in handen hebben gekregen. Hanneloes Pen vraagt of ze wel eens in het stedelijk waren.
But you were in I know you were in Amsterdam years before and
yeah, oh, yeah, many times. Sure.
Many times you you never went to the Stedelijk and
I did not well I didn't know about it.
You didn't know, but have you been in the Stedelijk before?
Never. No. I went
today the first time?
That's the first time in the Stedelijk,
okay.
Yeah.
Okay.
Like I said, my aunt and my dad were both secretives and they didn't bother telling us what was in it and you know what all there was. I wish I knew.
James Palmer stuurt het gesprek een andere richting in. Hij probeert een verklaring te geven waarom de vader van Rob niet sprak over het schilderij.
And I think by secretive, because this is an interesting word, I think what you mean is that they were uncomfortable about discussing it.
Well, it may be that. Right. I mean, they just were the kind of people, they came from an era where they just didn't tell children about what they were doing. Mm. They wanted to just keep you in the dark, you know. Mm. That's what I meant by secretive.
Yeah, and just to give everybody some context on that, this issue of survivor's syndrome, you can read about, and it's very important.
Rob zegt dus dat zijn vader en tante er niet over spraken, omdat ze nu eenmaal uit een andere tijd komen. Palmer vult dat dan graag en snel aan en begint over een survival syndrome. Dat komt voort uit een schuldgevoel dat jij wel de Holocaust overleefd hebt en anderen niet. Familieleden, vrienden. Mensen die aan dat syndroom lijden, zwijgen vaak zelfs tegenover hun eigen kinderen.
So it's an interesting thing, it's called survivor's syndrome. Mm-hmm.
Vervolgens begint Rob een lofzang op het schilderij.
The vibrant colors and be able to see the brush strokes would really go. I thought it was really neat. I love art.
I love art. Het klinkt alsof hij zich verdedigt. Maar misschien hoor ik het niet goed. Tijd voor een vraag.
You love art, you said. What did that mean to you? What did that say
to
you?
Oh, I love art. I've always loved art. And it's just, I think that, it, you know, it's a wonderful painting. It really is.
Hij en zijn zus wisten dus niet van het bestaan van de Kandinsky. En dan gaat het gesprek over op de rol van de Nederlandse overheid en beginnen de beschuldigingen.
Ethically, it was about time. That's what I thought to myself. It was about time to repatriate paintings. It was time to do it. I always felt that they knew that that was stolen. They said that the painting was more important for the Stedelijk to have it than to give it back to the people that really owned it, which is mind-boggling.
De gebeten hond, het Stedelijk Museum en de gemeente Amsterdam.
It's crazy. That's a crazy thing to know that it belongs to someone and it's more important for someone else. I've never understood that ethically. It's just incredibly horrible.
You know, it fell into the wrong hands. Well, your country or the Netherlands was occupied by the Nazis and it was sold far below its market value. That's a serious red flag.
Het valt me op dat Palmer, anders dan Rob, het woord gestolen niet gebruikt. Palmer zegt dat het schilderij in verkeerde handen viel. Dat is toch iets heel anders. En ja, ook deze nuance maakt de zaak voor mij bijzonder interessant.
Yes, maybe the word stolen is not the word you would use. We would say it fell in the wrong hands. So.
Well, it certainly went into the wrong hands. You know, and it's quite clear that it was somehow, you know, I don't know if you'd use the word misappropriated, but definitely fell into the wrong hands.
That's a nice term.
En dan zijn 35 minuten om.
So I think with that, I think we're done. So
James Palmer is onverbiddelijk. Recorders moeten uit, foto's gewist.
So thank you very much. So,
can you turn that off? Yes. Dit voelde niet als een feestje.
Nee. Maar wat was het dan eigenlijk wel?
Ja, dat is best lastig. Ik vond het een merkwaardige bijeenkomst. Ik ben op tientallen, misschien meer dan 100 persconferenties geweest. Maar deze was anders. Echt anders. Kijk, om de kunsttermer te zeggen, dit was iets surrealistisch. Het ging over kunst, zeker, maar een beetje op een kleutermanier. Dus eigenlijk ging het niet over kunst.
Hoe bedoel je?
Ja, het ging over de... Het was iemand die net in een boekje over Kandinsky had gelezen en vertelde dat hij een geweldige kunstenaar was. Aan de andere kant, wie ben ik om dat te zeggen? Iedereen heeft recht op zijn eigen liefde voor kunst. En er is niet één manier om dat te doen. Maar ik voel dan alles dat het ging eigenlijk niet over kunst daar. Het ging over de overdracht van bezit. En natuurlijk was dat ook een feestje. Want dit was een eindpunt van een hele lange weg vol hordes. En nu was dus die laatste horde genomen. Maar zo voelde het niet. Want daarvoor was de voorzichtigheid veel te groot. Geen foto's, recorders uit, dat gedoe. Maar de woorden waren ook te hard. Over de Nederlandse overheid, over het Stedelijk, over recht en onrecht. Zelfs die ochtend, bij de overhandiging van het schilderij in het museum, had de directeur van dat museum nog de verkeerde dingen gezegd. Tenminste, dat beweerde Palmer.
I just want to make one comment on what Ryan Wolf said, which troubled me because it's this old lingering, in my view, incorrect perspective that this painting is leaving our museum, like, and we should feel sad. That is not a modern and objective view. The reality is the painting is moving locations. It's probably going to be in another museum, very highly probably, for people to enjoy. That's the important thing. And not that it's leaving the Stedelijk. That's old-fashioned thinking, you know, and that should be dispensed with.
Should be dispensed with. De directeur die diezelfde ochtend het schilderij dus aan de erven had overhandigd, had zelfs niet mogen treuren over het vertrek van het schilderij. Anders denken was ouderwets denken, vond Palmer. En daar moest het maar eens mee afgelopen zijn.
Ja, en wat Palmer ook zei, is dat het schilderij waarschijnlijk wel weer eens een keer in een ander museum te zien zal zijn. Maar dat weten we helemaal niet zeker of dat zal gebeuren.
Nee, zeker niet. Hij wilde bij die hele bijeenkomst zo min mogelijk zeggen over die prijs. Hè, dat het ding zo ontzettend veel waard was, hoeveel hij ermee verdient, wat er naar de erven gaat. Hij wil gewoon zeggen, het schilderij gaat van de ene plek naar de andere plek. Verder, luikjes dicht, geen moeilijke vragen meer. Gaat u allemaal rustig naar huis.
Ja, en of dat gaat gebeuren weten we dus niet. Sterker nog, we weten op dit moment niet eens waar dat schilderij is.
We weten niet waar Beeld met Huizen is.
I love art.
Ja, ik ook, ja.
Deze podcast draait om één schilderij.
Beeld met Huizen.
En ik heb dat werk dus nooit in het echt gezien. Maar jij wel?
Ja, ja, vlak voor deze persconferentie heb ik hem nog in het echt gezien. In het Stedelijk. En ja, het is een mooi schilderij. Het is meer dan een mooi schilderij. Het is een prachtig schilderij. Ook door de kleuren. Of eigenlijk vooral door de kleuren. Je ziet een rij huizen. Die lopen schuin naar boven af. Links voor zit een knielende figuur. Je hebt een idee dat het een vrouw is, maar als je beter kijkt, zie je dat je dat eigenlijk niet kunt weten. Dat lijkt meer door haar rode gewaad. Hè? En rechtsboven is een dorpje. Misschien zelfs wel met een stadsmuur. Het kan ook een kerkje zijn. En om de compositie af te maken, staat er dan een boom in het midden. Midden voor. Tenminste, dat is wat ik erin zie. Maar dat is het aardige aan het schilderij. Dat maakt niet zo heel veel uit. Want die kleurvlakken samen maken het werk. Het gaat ook om de manier waarop die kleuren worden gebruikt.
En in februari 2022 ben je dus nog even gaan kijken. Toen dat nog kon.
We zijn nu lopen we door de Stedelijk Base, heet dat hier. Dat is de kelder. En daar hangt nog altijd de vaste collectie. Ik loop nu langs een Picasso. Malevich, echt werk. De grote topwerken van het Stedelijk. Drie Mondriaans hier aan de muur. En dan, oh ja, en dan om de hoek duikt opeens Kandinsky's topwerk.
Ik stond voor het schilderij samen met de conservator moderne kunst van het museum, Beatrice Borman. En zij was lyrisch over dit werk.
Uiteindelijk is het een heel revolutionair schilderij. Er zit een stuk rebellie in, hè?
Ja. Ze vertelt hoe het werk samenhangt met de tijd waarin het is ontstaan.
Er waren natuurlijk schilders in verschillende landen op dat moment die probeerden een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen. De wereld was natuurlijk niet meer wat men dacht dat die was. Einstein die had laten zien dat de realiteit helemaal niet de realiteit was zoals wij dachten dat die altijd was. Dus men liet dat allemaal los. En dat betekende ook primaire kleuren gebruiken en de realiteit meer loslaten. En experimenteren met vormen en kleuren.
En daar is dit een heel helder voorbeeld van.
Ja, absoluut.
Het loskomen van die oude vormen.
Ja, ja,
ja. Ze is absoluut lyrisch, maar ja, ze is ook op haar hoede. Kijk, op een gegeven moment vraag ik haar heel voorzichtig. Ja, zo voorzichtig dat ik er zelf bijna van ga stotteren. Of ze dat werk misschien ook gaat missen.
Vind je het, dus even los van de rechtvaardigheid van die zaak, maar is het jammer voor wat het Stedelijk te bieden heeft dat die wellicht verdwijnt?
Daar ga ik niet over zeggen.
Nee, okay. Ik kleed het heel voorzichtig aan, maar dat is prima.
Ja. Mooi die kleuren, ja. Ja.
Wassily Kandinsky schilderde Beeld mit Häusern in 1909. Hij was toen al 43 jaar. Maar het voelde alsof hij aan het begin stond van iets. Alles was in beweging.
Ik kan het even echt opzoeken. Ja, laat ik het gewoon doen. Want we hebben toch wel even tijd, toch?
Zheng Zgaije is schrijver en kent de geschiedenis van Rusland alsof het die van hemzelf is. Hij schreef het boek De Avantgardisten, waarin Kandinsky een grote rol speelt. En om meer te weten te komen over het belang van het schilderij Bild mit Häusern, hebben we met hem afgesproken.
Ja. Ja, dat is vader, dat is moeder.
Hij bladert door een dikke Russische biografie van Kandinsky en af en toe vertaalt hij iets voor ons. Kandinsky wordt in het algemeen gezien als de wegbereider, ook wel de uitvinder, van de abstracte kunst. En daarmee dus als een van de belangrijkste kunstenaars ooit. En dat is niet onterecht, volgens Zgaije.
Kandinsky heeft die status als de eerste abstract werkende kunstenaar wel terecht gekregen, omdat hij de eerste was die dat heel consequent deed. Maar ik zou vooral zeggen omdat hij uiteindelijk ook net wat beter was. Omdat zijn schilderijen gewoon net aantrekkelijker zijn en lekkerder zijn.
De uitvinder van de abstracte kunst. En dat terwijl Kandinsky helemaal niet voorbestemd was om kunstenaar te worden.
Kandinsky kwam uit een welgestelde, hoogopgeleide Russische familie met aristocratische wortels uit Moskou. Zijn vader was, behalve dus een heel succesvol handelaar, ook heel erg betrokken bij allerlei grote progressieve bewegingen. Zoals jongens uit dit milieu deden, zou hij rechter gaan studeren. Hij zou jurist worden. Dat was de normale stap. En daar heeft hij zich zeer serieus mee bezig gehouden. Totdat er ineens iets heel groots in zijn leven gebeurt, waardoor hij dat afkapt en besluit om kunstenaar te worden.
Behalve bij Zheng Zgaije gaan we ook te raden bij Kitty Zijlmans, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis. Op het bureau waaraan we zitten, in haar studeerkamer, enorme stapels boeken over en ook van Kandinsky. En net als Zgaije weet ook zij niet zeker waarom Kandinsky plots van carrière veranderde. Maar zij heeft wel haar vermoedens.
Op een gegeven moment gaat hij naar een tentoonstelling in Moskou. En daar wordt hij door het kunstvirus gegrepen.
Het verhaal wil dat Kandinsky als door een bliksemschicht getroffen wordt als hij een schilderij van Monet ziet. Hij besluit het roer om te gooien.
Vrij snel beslist hij van ik ben helemaal niet op het goede pad bezig. Ik wil hier helemaal niet in verder. En hij gaat de kunst in.
Dus gaat Kandinsky naar München. Hij is dan 30 jaar en hij laat zijn jonge vrouw achter in Moskou. München is naast Parijs de belangrijkste plek voor vooruitstrevende kunst in die tijd. Hij begint er schilderles te volgen en omringt zich met andere kunstenaars. Hij richt een kunstenaarsvereniging op en na een tijdje gaat hij ook zelf lesgeven. Op een goede dag in 1902 meldt zich een nieuwe leerling. Iemand die ook zoekt naar nieuwe wegen. Een vrouw, wat in die tijd zeker niet vanzelfsprekend is.
Op heel veel academies kwamen vrouwen niet eens binnen. Laat staan als het bijvoorbeeld zoiets delicaats was als naakt schilderen. En wel mogen poseren, maar niet het mogen schilderen. Maar iets in dat werk van haar trekt hem aan.
Haar naam? Gabriele Münter. Kandinsky neemt haar aan als leerling.
En hun professionele samenwerking wordt uiteindelijk een relatie. Ze waren echt een stel. Ze trokken in heel veel samen op. En Münter en Kandinsky reizen ook heel veel door Europa. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook naar Noord-Afrika. Ze gaan naar Italië. Maar het is natuurlijk waar. Zij is veel minder bekend geworden dan hij, zoals zoveel vrouwen. En ze zijn uiteindelijk bijna een 12, 13 jaar samen geweest. Hebben heel veel samen opgetrokken, samen geschilderd.
Onder de vrienden van Kandinsky en Münter zijn dansers, muzikanten en bijvoorbeeld ook de componist Schönberg. Dans en muziek zijn natuurlijk kunstvormen die heel veelzeggend zijn, maar helemaal niet de wereld om ons heen letterlijk beschrijven. En waarom zou dat ook niet kunnen in de schilderkunst? Kandinsky laat langzaam maar zeker de werkelijkheid om hem heen helemaal los. En ons schilderij, Bild mit Häusern, dat zit precies op dat scharnierpunt in zijn ontwikkeling.
Het is 1909 en Kandinsky is bezig met het schilderen van zijn schilderij met huisjes in Murnau. En dan ontwikkelt zich eigenlijk die hele enorme explosie van creativiteit van Kandinsky.
Na vele jaren reizen settelt het stel zich. Kandinsky is dan inmiddels gescheiden van zijn Russische vrouw, maar weigert nog steeds met Münter te trouwen. Zij koopt dan een huis in Murnau, een klein dorpje in de Beierse heuvels. Ze gaan er samen wonen. Kandinsky en Münter schilderen er vele landschappen, ze wandelen in de natuur. En er is bijvoorbeeld een prachtig schilderij van Münter waarin zij Kandinsky portretteert in een roeiboot. En zij is degene die roeit. In 1909 begint Kandinsky aan het schilderij waar deze podcast over gaat.
En dan is er een anekdote waarvan het vrijwel zeker is dat het zo gegaan is, maar laten we toch een slag om de arm nemen. Dat op een avond Kandinsky, en het was een beetje schemeravond, zijn atelier binnenloopt. En dan ziet hij een schilderij wat zo in zijn gezicht springt, op zijn netvlies. Een sprankeling van kleuren en vormen. En dat hij helemaal verpletterd is eigenlijk door dat schilderij. En dan eigenlijk het helemaal niet herkent als een schilderij van hemzelf. En dan komt hij dichterbij en dan ziet hij dat het wel degelijk een schilderij van hem is, maar het staat op zijn kant. Dat hij ineens het besef krijgt, ik heb helemaal geen figuratie nodig om iemand te treffen.
Dus het is wel echt een ontzettend gaaf werk.
En wat het mooie is van het schilderij, dat dus die huisjes in Murnau, dat nu dus niet meer in het Stedelijk Museum van Amsterdam te zien is, is dat het eigenlijk heel goed laat zien hoe hij van een landschapsschilderkunst, noem het van mij maar een traditionele landschapsschilderkunst, naar een abstractie gaat. Dat kun je echt niet anders noemen dan een doorbraak. Enfin, dat vind ik persoonlijk. Ik vind het altijd weer een vreugde om te zien, omdat het werk zo krachtig is in zijn kleuren en zijn expressie.
Ja, zoals het eenmaal heel vaak is met kunstenaars, op het moment dat zij bezig zijn echt hun eigen weg te ontwikkelen en iets bijzonders te doen wat niemand nog voor hen heeft gedaan, ja, dat zijn momenten van grote inspiratie vaak. Dus dan zijn ze enorm gedreven. En het moment van je gewaar worden van, fuck, dit heeft eigenlijk nog nooit iemand gedaan. En ik doe het nu en het kan en het is goed en het werkt.
Terug naar de zaak. Terug naar die persconferentie in het ambassadehotel. Daar was nog iets geks. Rob en Francesca, die dus net een Kandinsky in ontvangst hadden genomen, dat zijn niet de wettelijke erfgenamen. Niet de wettelijke erfgenamen van de laatste Joodse eigenaar van het schilderij. En dat is toch cruciaal bij restitutie. Herkomst. Van wie was een schilderij wanneer? Of zoals kunstkenners dat graag noemen, provenance.
En dit is precies een van die dingen die dit hele verhaal zo interessant maakt. Want hoe is James Palmer dan in eerste instantie bij Rob en Francesca uitgekomen?
Eigenlijk is dat heel simpel. Het Stedelijk Museum heeft deze sneeuwwitjes wakker gekust. Dat komt door onderzoek van het museum zelf, dat zo'n 15 jaar geleden is begonnen. De vraag daarvan was, welke werken zijn misschien wel als roofkunst te beschouwen? Welke zijn van verdachte herkomst? Het museum stuitte bij dat onderzoek op deze Kandinsky. Die was immers gekocht in de Tweede Wereldoorlog en nog wel van een Joodse eigenaar. Superverdacht dus. Het Stedelijk zette het schilderij op een lijstje met nog meer kunstwerken van verdachte herkomst. En Mondex, bedrijf van Palmer, checkte dat lijstje. Dacht, hey, interessant. En toen ging Palmer op zoek naar erfgenamen van de laatste Joodse bezitter.
En die dacht hij dus gevonden te hebben in deze Rob en Francesca. De Joodse kleinkinderen van de man die de Kandinsky ooit kocht. Niet een hele rare gedachte. En dus benaderde Mondex hen.
The lawyer for Mondex called me up, Nancy Park Taylor. And she said it was Kandinsky's. And I said, okay, this is going to be interesting. So I started talking to her. I mean, I didn't really know about the Kandinsky.
Dat moet nogal een moment zijn geweest. Je wordt gebeld uit het niets. En dan vertelt diegene aan de andere kant van de lijn dat je misschien wel een Kandinsky in handen kan krijgen. Niet zomaar een schilderijtje, maar een topstuk.
Mondex found the picture.
Yes.
And approached you. That's.
Yeah, I didn't know anything about it, you know, about those two at all.
Yeah.
Ja, en dan word je een paar jaar later weer gebeld. En dan hoor je, helaas, jullie zijn toch niet de wettelijke erfgenamen. Dat moet een behoorlijke koude douche zijn geweest. Want de commissie die in Nederland beslist over kunstrestitutie, die had namelijk ontdekt dat heel iemand anders de wettelijke erfgenaam is van dit schilderij.
De toenmalige voorzitter van de commissie, Alfred Hammerstein.
Wij moesten als commissie proberen vast te stellen, hoe zit het nou met wie was de eigenaar en wie zijn de rechtsopvolgers? Dat is niet de familie Levenstein.
De kleinkinderen zijn niet de erfgenamen.
Nee. Het is niet Levenstein, maar het is Irma Klein die de eigenaar is. Dus Irma is de rechtsopvolger.
Irma Klein.
Ja, om dat allemaal te begrijpen, moeten we echt terug helemaal naar het begin. Nu precies 100 jaar geleden, toen de Joodse naaimachinehandelaar Emanuel Lewenstein deze Kandinsky kocht.
Lewenstein, een leveren naaimachine.
Dat in de volgende aflevering.
Dit was de eerste aflevering van Hier hing een schilderij. Een podcast van NRC, gemaakt door Pieter van Os en door mij, Emmy Colau. Productie Aldus Producties, muziek Darius Timmer, mixage Arno Peters en eindredactie door Ido Havinga.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.